We gaan het over een heleboel verandering hebben. We hebben namelijk te maken met een verander-expert. En deze man is in 2017 uitgeroepen tot meest invloedrijke consultant van ons land door Management Team. Vind ik zelf een hele mooie titel. En hij heeft een vrij beroemd boek, vrij goed verkocht boek geschreven ook, samen met Leon de Caloé. Dat heet Leren Veranderen. Een andere titel die ik zelf heel mooi vind is ook Plezier Beleven aan Taaie Vraagstukken. Ik hoop dat we dat vandaag gaan doen. Onze spreker houdt zelf eigenlijk zelf ook niet zo van veranderen. Hij vindt zichzelf er niet zo goed in. Hij is er een beetje traag in. Hij moet over alles heel lang nadenken. En dat vindt hij verder ook niet zo erg. Hij heeft een hekel aan veranderen om het veranderen. Onnodige fusies bijvoorbeeld. Ik zal zo even vragen wat je van deze fusie, of je die onnodig acht. En fusies die dan rare namen opleveren. En systemen die zomaar ontworpen worden. Zo even kort en oppervlakkig. Dat is niks voor hem. Hij zegt, en vind ik zelf een fijne uitdrukking, een goede verandering is morsig en klooiig. Dus onthoud dat. Morsig en klooiig. In zijn leven is dat ook zo. Hij kan best veranderen, maar het neemt tijd. En het is dan ook morsig en klooiig. Zonder dat gaat het niet. Hij gaat ons vertellen hoe het wel moet, dames en heren, Hans Vermaak.
En dan ga ik vertellen of de fusie nodig was.
Ja, graag.
Nou kijk, een van de mooiste, wat ik heel mooi, kijk, ik weet niet hoe jullie luisteren naar het verhaal van Bart, maar ergens komt dat binnen, niet vanuit dingen als, we waren met de schaalvergroting bezig of dat soort dingen. Dus het gaat over de betekenis van wat je wil zijn voor het veld. Kijk, en als het daarover gaat, dan zijn fusies interessant. Dus ik heb daar geen zorgen over. Ik voel me ook vereerd, zeker na de opening van Bart. Want er is eigenlijk nooit zo'n jubileum, het is eens in de 30 jaar. dat ik er dan sta. En Bart heeft gevraagd of ik wil inspireren. En dat vind ik wel spannend in een sector waar voor mijn gevoel veel ambitie zit. Dat zie je ook zo in zo'n openingsverhaal trouwens. En tegelijkertijd dat die veranderingen niet altijd zomaar goed zijn en ook niet altijd wenselijk. Daar is dat fusie dan een voorbeeld van. Dus de afspraak die we hebben gemaakt is dat ik een eerlijk verhaal vertel. Over wat er werkt, maar ook over wat er niet werkt. En ook alle lessen in één keer binnen een uurtje. Of moet ik moet even checken, want er zit eigenlijk, moet ik een kwartiertje eraf?
Nee,
of?
Vijf minuten
eraf, oké, okay, doe maar. Dus ik heb geprobeerd een soort tour de horizon te maken van eigenlijk vijf onderwerpen waarvan ik denk dat ze eigenlijk een aardig en verschillende onderwerpen dekken. En bij elk probeer ik er dan ergens een les aan vast te plakken die misschien ook nog wel zinnig is in de rest van het programma. Dus een soort brillen om ook te kijken naar, je hebt best examples, dingen die geslaagd zijn in de eerste workshops. Waardoor zijn die nou geslaagd? Wat werkt er nou in? Dus dat. Ik vond het mooiste antwoord trouwens in de ronde toen jij rondging in al die interviews rond Vietnam was dat geloof ik. Of dat nou een beetje geslaagd was. En er kwam er heel aarzelend ten deel uit. En ik denk dat eigenlijk hoort bij veranderen. En dus het vallen en opstaan wat in jouw verhaal eigenlijk ook staat, hoort erbij. Dat gezegd hebbend, vijf lessen. Als ik heel erg in de klem kom, schappen we gewoon nummertje vijf. Die gaat namelijk over jullie. En dat is ook weer zo persoonlijk. Dus ik begin gewoon met de eerste. En de eerste gaat er eigenlijk over dat veranderen is een collectieve exercitie. Dat doet niemand in zijn eentje. Het is een collectief spel wat je doet. Of het nou een fusie is, of het voorbeeld van laat staan een hele nieuwe school bouwen, of onderzoekend leren. Dus in je eentje dat bedenken is volstrekt ontoereikend. Het spel moet je samen spelen. En een van de dingen die daar voor mijn gevoel belangrijk is met elkaar begrijpen waardoor die verandering dan werkt. En dan zie je eigenlijk al in de voorbeelden die we opgehaald hebben dat hele verschillende soorten veranderingen zijn. Dus daar komt eigenlijk zoiets als dit uit. En voor de binnenkring zit hier het kleurendenken voor een deel achter. En de gedachte is eigenlijk dat als je kijkt naar die vraagstukken, ook de vraagstukken die je opgehaald hebt, die zijn zo verschillend van elkaar, dat het volstrekt ondenkbaar is dat er één benadering is waarmee je die allemaal zou kunnen fixen. En dat klinkt misschien niet eens zo onlogisch, maar het blijft revolutionair. Tot 15, 20 jaar geleden zijn alle pogingen in mijn vakgebied, zou ik maar zeggen, of in ons vakgebied van veranderen, altijd geweest om te zorgen dat je tot één benadering komt. De integrale benadering voor. En die bestaat niet. Dus dat is eigenlijk les 1. En dat vind ik goed nieuws. Want als je, er is niet één benadering, maar er zijn er meerdere. Nou, die zijn te clusteren. Ik heb ze geclusterd als 5A7. Ik pak er 5. En de eerste, daar zag je net trouwens de Brexit achter, zal ik maar zeggen. Zo'n beetje. Of de verkiezing van de paus. Is een politieke metafoor waarbij je zegt, ja, wacht even. Hè. In sommige vraagstukken, en fusie is daar misschien trouwens al een voorbeeld van, lukt er pas wat als je belangen via onderhandelingen bij elkaar krijgt. En in essentie is zeg, de mooie betekenis van macht is dan het kernwoord. Als macht speelt, dan moet je de belangrijkste spelers moet je met elkaar laten dealen en wielen. Een tweede is die linksonder, ik noem maar even zo, is waar Charlie Chaplin zit. En die is volstrekt anders, want daar gaat het eigenlijk over ratio. En dat is eigenlijk de benadering waar we het meest mee zijn opgegroeid, denk ik, ook bedrijfskundig. En je ziet nog steeds een organisatie voordat je voor je het weet iemand zegt dat je altijd eerst het resultaat helder moet hebben. En dan moet denken en dan pas moet handelen. En dat is een volstrekt mal idee, behalve als je in deze hoek zit. In een politieke omgeving als Brexit is het idee dat je van tevoren het resultaat helder hebt. En dat je eerst denkt en dan doet. Je ziet meteen hoe absurd zoiets zou zijn. Want zo werkt dat spel niet. Dat is naïef in een politieke omgeving. Andere spelregels. Dus het tweede is rationeel veranderen. Dit werkt natuurlijk heel fijn aan deze kant, hè, maar linksonder zou ik maar zeggen. Eerst denken, dan doen. Onderzoeken wat je wil, planmatig implementeren. Op het moment dat mensen woorden als implementeren gebruiken, resultaatgericht, experts erbij, om van dat soort woorden, dan zit je daar. Interessante voorbeelden waar jullie het vrolijkst van werden net om te delen. Ik denk eigenlijk, ik vertrouw de antwoorden niet, zeg ik maar meteen. Want ik denk eigenlijk dat die antwoorden meer zeggen over wat je de mooiste veranderingen vindt, die slagen, dan dat er per definitie de veranderingen zijn die het makkelijk slagen. Maar dat ging eigenlijk over veranderingen die je niet zozeer in bestuurlijke omgevingen bedenkt, of die je expert laat bedenken, maar die je met elkaar met betrokkenen maakt. En dan kom je eigenlijk in het tweede deel van het spectrum terecht. In eerste instantie bij de wave daar. En daar zit eigenlijk in vaktermen rooddrukdenken achter. Waarbij je eigenlijk gelooft dat niet belangen en onderhandelingen doen. En dat het niet over macht gaat. Dat niet ratio het doen en dat je experts moet hebben. Maar dat heel veel van de betrokkenen het doen. En dat het hangt op motivatie. En dat gedrag verandert als mensen gemotiveerd zijn. En dat je dus moet verleiden, moet motiveren, moet luisteren, moet begrijpen. Dat soort dingen. Het is ook de liefste kleur. Het is de meest nabije kleur. Het is de kleur sinds mijn midlife crisis waar ik steeds vrolijker van word, zal ik maar zeggen. Ik had het net met mijn ex over. Van huis uit ben ik eigenlijk. Had ik al zoiets, rood is een beetje kleur voor watjes, hè, dat je aardig moet zijn, maar daar ben ik toch wel van teruggekomen. Hè. Dus iedereen heeft zijn voorkeuren, ik ook. En godzijdank kunnen die veranderen. De vierde, zie je surfen, is de kleur van leren. Gaat ook over gedragsverandering. Worden veel mensen wordt rooddruk, hè, dus je moet mensen meekrijgen en we moeten leren, heel dicht bij elkaar geplaatst, bloedlink, veranderkundig bloedlink. Hè, vanuit de gedachte dat verleiden alleen maar werkt als mensen het al kunnen, of in ieder geval snappen. Maar als mensen het niet snappen en niet kunnen, kan je verleiden tot je in ons weegt, verandert niks. Omdat het op dat moment gaat over confronteren, om bewuster te worden en echt andere dingen eigen maken. En dat is echt een andere hefboom om verandering voor elkaar te krijgen. Dus dat is het leren. Het is ook veel minder een leuke kleur. Ik zie nog wel eens verwarring dat mensen denken leren is leuk. Nou, leren is ook gewoon confronterend, denk ik. En de laatste is witdruk. En die is eigenlijk als, je ziet daar de Blentse muur, is eigenlijk als een terugduwen neergezet op al dat geplande veranderingsgedoe. Dat heel veel veranderingen ook spontaan via ondernemerschap en kiemen en netwerken ontstaan. En dat je rol dan veel meer is om te katalyseren. Om dat zichtbaar te maken, om dat uit te vergroten. Nou, de belangrijkste, ik zal het niet allemaal uitdiepen, maar de belangrijkste voor mij van dit schema zijn eigenlijk 2-3 lessen. Het eerste is variëteit. Er is niet één manier. En je zal dus echt per vraagstuk verschillend moeten kunnen handelen, want vraagstukken zijn verschillend. En ik denk, het is nu 20 jaar geleden dat het eerste boek Leren Veranderd geven. Dit jaar voor het eerst komt er weer een nieuwe versie uit. En ik denk dat het nog heel spannend is in organisaties om echt verschillende soorten veranderingen gelijkwaardig naast elkaar te kunnen doen. Het tweede is genoeg diepgang. En daar zit eigenlijk in dat achter elk van deze kleine boxjes zit een werelde. Achter een geel universum, zou ik maar zeggen, of achter een geel druk, zit een universum. Daar zitten manieren van kijken, er zitten manieren van handelen, er zitten rollen, er zitten overtuigingen. Je gelooft echt dat de verandering bij de top begint. Je gelooft dat de belangrijke spelers erachter moeten staan. En je doet niks anders dan als je de ruimte binnenkomt. Het is een goede test voor jezelf trouwens. Elke druk komt anders de ruimte in vandaag. En geeldruk, die komt zo de ruimte in, die kijkt en die denkt, oh, daar zit nog een belangrijk iemand, die moet ik nog spreken vandaag. En dus die doen altijd dingen als krachtenveldanalyse. Die weten wie kent, wie nog wat te goed heeft, in welke bestuur ze zitten, welke invloed ze hebben. En die weten dat je daarmee moet wielen en dealen. En zo komen die de ruimte in, zal ik maar zeggen. Als je dat niet doet, of dat niet kan, kan je dat spel niet. En daarin zit dus dat de diepte achter elk van die kleuren, dat repertoire, heb je nodig om het tot leven te brengen. Want als je zo niet kijkt, kan je daarna niet goed onderhandelen. En daarin zit dus meteen ook een self-fulfilling prophecy, dat organisaties worstelen het meest met de kleur die ze het minst hebben. En dat is precies degene waar de vernieuwing zit. Ja, dus om goed te worden in dat stuk waar je het slechtst in bent, is nodig om te vernieuwen. Nou, dat in het kort. Daar laat ik hem even bij voor nu. Iedereen is er nog. We gaan naar het tweede deel. Het tweede deel is, als ik naar dat kleurdenken kijk, dan zitten er twee interessante uitdagingen. En eentje raakte ik net al, is dat je voor je weet dat organisatie in één deel van dat spectrum zit. En daar zijn hele goede redenen voor. Eigenlijk is het logisch dat dat gebeurt, niet onlogisch. Als je niet bewust iets doet, zit je altijd, dat in ieder geval als ik ben nu ook 30 jaar in het vak, dus ik jubileer gewoon een beetje mee. Is het eigenlijk logisch dat je scheef in dat kleurenpalet zit. En een paar redenen wil ik noemen, ik wil ze niet allemaal noemen. Eén reden is dat als de kleuren vechten, dan wint altijd de eerste twee. Geeldruk en blauwdruk wint als de kleuren vechten. Geel heeft de macht achter zich, blauw heeft het beste verhaal, kan je nooit tegenop. Een groen verhaal als we gaan koerszoekend, reflectief, onderweg in interactie en dialoog met elkaar en we weten niet wat eruit komt, maar het is anders dan we wat van tevoren bedacht hebben. Dat verkoopt niet goed. Weet je, dat als je daar een blauwdruk naast hebt, van kan het een beetje resultaatgericht en voorspelbaar en uitgerold, en, nou ja, daar kom je niet tegenop. Dus als de kleuren vechten, dan wint altijd het top-down deel van het spectrum. En de enige manier waarop dat niet gebeurt, is eigenlijk door er ook af en toe boven te kunnen staan. Door te zeggen, ongeacht mijn eigen voorkeuren en ongeacht ons DNA, dat moeten we dan, willen we dan misschien wel die kant, maar past dat dit keer dan? En dat is nog best spannend om dat te kunnen, omdat het een collectief spel is. Een tweede is dat als je een eenzijdig repertoire hebt, dat je heel juist als het spannend of vernieuwend is, het liefst daarop teruggrijpt. Dat noemen ze in literatuur de competency trap. En die zegt eigenlijk bij dat als er niks op het spel staat, dan kunnen we gek doen. En dan doen we eens een keer wat anders. Een pilot, tijdelijk en plaatselijk gek doen als het daar maar toe begrensd blijft. Maar als het echt spannend wordt, dan zeg je nou laten we nou alsjeblieft doen dat wat we altijd doen. En dat is precies hetgene wat niet vernielt. Nou, dat is ook een soort dynamiekje, die is onpersoonlijk. Het maakt niet uit hoe je er zelf in zit. Dat komt er vanzelf in, dat die kant op duwt. En de derde is dat als je een deel van het spectrum pakt wat nog niet zomaar vertrouwd is, omdat het nieuw is en dat je daarmee de nieuwe dingen uit kan halen, dat je het dan per definitie knullig doet. Omdat je er nog niet in doorgeleerd hebt. En dan komt er niet zoveel uit en dan zeg je achteraf zie je wel. Dus als organisaties een deel van het spectrum pakken, we gaan nou eens een keer echt heel, laten we zeggen, netwerken doen. Of heel zoiets. En ja, dan doen ze het voor je het weet met de verkeerde spelregels. Ja, dan komt er weinig uit. Nou, dit zijn eigenlijk hele normale dynamieken. En wat het eigenlijk betekent, dat als je als organisatie zegt, nee, wij willen eigenlijk van vele fronten, of even van vele puntje thuis zijn, vele markten thuis zijn, dan moet je eigenlijk terugduwen tegen die eenzijdigheid. En dan kom je een beetje bij zo'n beeld uit. Het kan tegenwoordig niet meer, want het is een beetje dierenmishandeling. Maar dit is eigenlijk wat in de jaren 80 à 90
ontstond als ideaalbeeld voor organisaties. De dansende olifant. Vanuit de gedachte dat een institutie is stabiel, dat is de olifant. Maar als je kijkt naar een olifant als levend organisme, dan trompettert dat ook en dat bad en dat danst en dat speelt enzovoorts. En die combinatie tussen stabiel en instabiel is precies eigenlijk de gedachte achter leren in een organisatie. Namelijk organiseren is stabiliseren en leren is destabiliseren. En omdat die twee samen lekker niet kan, daarom wil je het. Het is de combinatie van die twee. Dan word je niet als een blok beton en het wordt ook niet chaos. Dus eigenlijk twee werelden combineren die zich niet zomaar verhouden. Of vijf kleuren combineren die zich niet zomaar verhouden. En dat is eigenlijk waar we heen willen. Want op dat moment kan je als organisatie flexibel van alles inspelen. Er is een tweede reden waarom je in die eenzijdigheid terechtkomt. En die vind ik misschien nog wel belangrijker. Zeker omdat ik denk in onderwijs en in leren motivatie een hele belangrijke is. Dat je er ook een beetje warm van wordt. En daarin zit, ik heb deze meegenomen, dit komt eruit de tijd dat ik met Mathieu Wegman werkte. En dat wij gefascineerd waren door eigenwijze professionals, die je in het onderwijs natuurlijk niet zo erg hebt, maar in sommige sectoren heb je dat wel. En, dan, en waar die nou door gemotiveerd raken en gedemotiveerd. En alles is een wegwerpmodel, maar daar kwam toch een soort tweedeling uit. Dat ze gemotiveerd raakten voor wat ik dan wel noemde drie vrolijke V's. Vak, vakgenoot en vakontwikkeling door dingen die zitten binnen hun eigen werk. Dus onderwijs geven, van wiskunde zijn, dat soort dingen. Met je collega erover hebben, werkveld, dat soort dingen. En waar ze droef van werden waren de drie boze B's, noemden we dat dan. Basis, bureaucratie en beleid. Dus dat was ook dat tweede rijtje net. Huisvesting, logistieke, roosters, lestabellen, dat soort toestanden. En het interessante is, en als je kijkt naar de kleuren, dan zit er zeker eens in bij de drie V's, zit dus veel meer de tweede kant van het spectrum. Groen, wit, rooier, dieprood. En bij die B's zitten veel meer de structuur, de fusies, de geel, blauwe, lichtrode toestanden. Ik geloof dus wel in meervoudigheid, je hebt ze allebei nodig. Maar je wil niet te veel van die drie B's continu doen. Want dat demotiveert. Zelfs als je ze perfect doet, krijg je alleen maar minder demotivatie. Je krijgt nog geen motivatie. Er is niemand die bij een organisatie zegt als professional, ik ben daar gaan werken, want dat organogramma is zo mooi. Hè? En of de parkeerplaatsen zijn zo fijn geplaatst naast het gebouw. Weet je, er is niemand die dat daarvoor doet. Dus de gedachte is, als die drie B's nou maar niet al te erg zijn, dan blijven er wel zolang die drie V's er maar echt zijn. En daar moet je dus op sturen. Nou, gebeurt dat vanzelf? Nee. En dat is niet alleen vanwege die krachtsverhouding. Dat is ook omdat sommige organisaties wel eens medewerkers ontevredenheidsonderzoek doen. En als je dat doet, drie keer raden wat eruit komt. Een lang lijstje drie B's. De communicatie is niet helder. Ik vind de taken en verantwoordelijkheid niet fijn geregeld. Weet je, allemaal van dat soort dingen. Allemaal drie B-dingen die jullie voor jou zouden moeten regelen. Of in jullie geval die jullie voor jullie moeten regelen, zal ik maar zeggen. En voor je het weet, ga je daar je agenda laten bepalen. En dan ben je alleen maar met klaaglijstjes bezig en 3B-aandacht vergroten. En dan demotiveer je de organisatie. En de gedachte is dus eigenlijk dat wat je wil, is 3B's middelmatig en snel regelen. En daar kan ik meer over vertellen. Misschien als we nog tijd hebben voor vraag en antwoord, doen we dat dan wel. Maar de gedachte is eigenlijk dat perfect hoeft het toch niet. Want mensen hebben toch wel verschillende meningen over. En zo erg motiveert het toch niet. Dus als je nou maar middelmatig regelt, is het goed genoeg. En dan kan je je aandacht vervolgens richten op die drie V's. Een van de leukste trucs is als iemand dan zegt, ik vind het niet goed genoeg. Dan zeg je gewoon, dan mag jij het doen. En dan zeggen ze meteen, nou, ik vind het misschien ook wel goed genoeg. Weet je, dus dat werkt helemaal goed. Dan kom je er vanzelf vanaf. Het is ook belangrijk omdat je met de drie B's nooit kan vernieuwen. En daar zit namelijk de dynamiek is dat als je drie B's is dingen waar je eigenlijk vanaf wil. We hebben zo'n last van een gebrek aan of zo. Het zijn demotivatoren. Het zijn dingen waar je vanaf wil. Moet goed geregeld. Maar dingen waar je vanaf wil, kan je nooit mee innoveren. Kan nooit vernieuwend. Waarom niet? Omdat als je een probleem hebt en je wil er vanaf en je hebt minder van het probleem, neemt de motivatie af. Dus zodra het middelmatig is, is de motivatie weg. Ik zie een aantal mensen nu echt nadenken. Daar laat ik het bij. Dus dat is een goed teken. En bij de drie V's is dat heel anders. Dus dingen waar je intrinsiek voor gemotiveerd bent. Daar is als het middelmatig is, dan begin je pas. Dan begin je vast warm te worden. Dus daar is het moeilijk maken. Als drie B's moeilijk worden, wordt het nog vervelender. Als de drie V's moeilijk worden, wordt het pas echt interessant. Mij kan je wakker maken voor een veranderklus die niet kan. Dan denk ik, nou, nu wordt die leuk. Zal ik maar zeggen. Nou, die laatste die schrap ik even als manager geen applaus verwachten. Want daar zit, daar zit nog wel eens verwarring. De korte versie is, jullie zijn ontzettend belangrijk. en dat meen ik serieus, en daar kom ik straks ook wel op uit. Waarom? Maar het is wel interessant dat in zekere zin zit je wel bij de drie B's. Je bent een van de bazen. Dus je bent heel belangrijk door drie V's te versterken bijvoorbeeld. Maar jouw gedrag als verwachten dat dat per definitie applaus kan opleveren als je het goed doet. Ja, wel toen je nog in het onderwijs zat op de werkvloer. Maar niet meer als je in de leidinggevende kamer zit. Dus je bent een rol van demotivatie waarover bij de koffiemachine gepraat moet worden. Dat is natuurlijk helemaal niet erg. Dus het helpt heel erg. Dus als je dan nou morgen weer terug bent in je organisatie denkt, ze klagen wel veel. Dan denk je, ja, dat hoort ook. Weet je, dat helpt enorm. Relativeert heel erg, zal ik maar zeggen. De belangrijkste les, en daarna ga ik in ieder geval nog twee dingen vertellen. Denk ik. Ja. Hoop ik. Is, je gebruikt het volle spectrum in de organisatie. Dat is eigenlijk les 1 van die kleuren. Je kan het er niet met één. Het twee is, je moet het per vraagstuk bepalen, in plaats van algemene zin. We worden een groene organisatie, of een moet je niet willen. We worden een netwerkorganisatie, echt niet. Je blijft ook een blokkendoos en een netwerkorganisatie. Je doet top-down veranderingen het liefst dun, want dat zijn die drie, waar zitten die drie B's in. En je doet bottom-up veranderingen, dat is een beetje die groen-witte, die doe je dik. Ongeacht waar mensen om vragen. Dus het is echt jouw keuze en gewetensvraag als leiding. Ik zit even te aarzelen of ik wel of niet een pauze. Ik denk dat ik gewoon door moet. Hè?
Nee,
het gaat
best.
Het gaat best? Ja? Kan nog even. Nou, dan doe ik toch iets. Hè, want jullie blijven gewoon zitten. Een klein stukje interactie. Niet te gek, hè, want ik wil wel een verhaal kwijt. Maar een heel klein stukje interactie. En die gaat zo. Ik heb bedacht, en dat kan natuurlijk helemaal niet, maar ik heb wel bedacht dat ik in 10 minuten ga vertellen, max, wat alle belangrijke lessen zijn over top-down veranderen en alle belangrijke lessen over bottom-up veranderen. Maar ik vind ook een beetje te veel van het goede dat ik al het werk doe. Dus wat we nu doen, is dat je met de buur of buurvrouw, dat de één, zeg maar als je Johanneke en Peter hebt, dan vraag je Johanneke aan Peter, dus de een aan de ander. Wat is volgens jou de belangrijkste tip bij top-down veranderen? Dat moet je echt nooit vergeten. De stelregel. En dan vraagt vervolgens andersom, vraagt die andere, oh dankjewel, wat is volgens jou dan de belangrijkste stelregel voor bottom-up veranderen? En daar heb je ongeveer 1,5 minuut voor. Dus nu. Dus wat ik wil doen is dat we gaan vergelijken, of jullie vergelijken. Ik ga vertellen wat mijn antwoorden zijn, zal ik maar zeggen. En dan vergelijk het even met jullie gesprek. En dan hopelijk is het geruststellend. En anders, nou, dan ga je gewoon verontrust naar huis. En mocht er nou echt iets uitkomen dat je denkt, nou, maar ik vind het toch al, er zit echt een interessant contrast in. Dan hebben we straks nog een ruimte om daar even over in gesprek te zijn. Dus hou het bij. De eerste, top-down. Daar zie je ook de kleur dus een beetje van de blauw-rode kant in. Denk aan vraagstukken als fusies, reorganisaties, jaarplannen maken, roosters, ICT. In ieder geval ICT die heel erg ondersteunend is in plaats van hele nieuwe leerprocessen. Dus nog wel een scheiding trouwens. Personeelinstrumenten, logistiek, dat soort dingen. Wat mij betreft het belangrijkste, twee lessen inhoudelijk, procesmatig. Inhoudelijk doe je het netjes, maar begrens het. Ga er niet te moeilijk over doen. En als ik daar een voorbeeld mee mag geven, dus neem een ding als een reorganisatie of een structuurverandering. Structuurverandering is heel fijn. Je ziet het in de gemeente Amsterdam weer mooi, hoe dat net fout gaat. Het is heel mooi om dat expertmatig te doen, want je kan ook een hele lullige structuur, en daar hebben we er wel last van. Dus het is heel goed om het iemand te laten doen die er verstand van heeft. Maar het is geen brain surgery. Een structuur, als je kijkt naar structuur, dat gaat vooral over knippen en verbinden. We zetten weer afdelingen apart en vervolgens heb je problemen in de samenwerking ertussen. En daarna een jaar of 5, 6 zeg je, dan zullen we weer opschudden, zodat andere afdelingen weer problemen met de samenwerking. Dat is ongeveer hoe het werkt. Knippen en verbinden. Als je kijkt naar 20, 30 jaar structuurdenken, is niet zo ontzettend veel in veranderd. De enige reden om er heel ingewikkeld bij te doen, is omdat je dingen hier aan vastpakt die er niet in thuis horen. Bijvoorbeeld, we gaan reorganiseren om beter samen te werken. Alsof het idee dat je, als je mensen in één afdeling zet, ze dan ineens chemie hebben. Of als mensen op andere vloeren zitten, dat ze elkaar niet zouden kunnen vinden. Heel vaak zijn die samenwerkingsvraagstukken geen kwestie van dat die structuur nou zo'n probleem is, maar dat het zit op de vaardigheden, op andere overtuigingen of dat soort dingen. Maar daar verander je dus nul komma niks aan als je die structuur gaat zitten veranderen. Dus als je kijkt naar heel veel plannen rond organisatie, reorganisaties, zitten er altijd oneigenlijke doelen in. We gaan beter samenwerken, we worden goedkoper, we maken teamstructuren, want dan zijn we ineens zelfsturend. Nou, echt niet. Want je kan ontzettend weinig zelfsturend zijn in een nieuwe teamstructuur. Dus dat zijn dingen die hebben niks met elkaar te maken. Als je die oneigenlijke doelen ervan afhaalt, is het ineens een overzichtelijk iets geworden waar je niet heel ingewikkeld over hoeft te doen. Het punt is, hoe belangrijker jij het maakt eigenlijk, hoe meer het gaat teleurstellen, omdat die oneigenlijke doelen, die verwezenlijk je niet. En dan zeggen mensen, dan hebben we gerealiseerd en we werken nog steeds niet beter samen. Ja, dat wist je al van tevoren, dus dan hoef je die ook niet eraan vast te plakken. Tweede die hier ook interessant in is, in dat punt expertmatig, is om hier met zo weinig mensen over te spreken. Dus wat je nog wel ziet, en ik vind dat zeker in onderwijs een hele spannende, is dat er soms nog wel eens de neiging is om te denken dat mensen betrekken een goed idee is. En erover mee laten praten verstandig is. En dat is buitengewoon omstreden. Want dat geldt voor veel veranderingen niet. Voor de 3V-veranderingen straks geldt dat heel erg. Maar voor de 3B's niet, want mensen hebben er niet voor doorgeleerd. Dus als je ze mee laat praten, komen er ideeën uit die je nooit zou willen volgen. En ten tweede, omdat het een deel van de 3B's zijn, hoe langer je mensen erover mee laat praten, hoe meer gedemotiveerd ze raken. Dus je moet daar eigenlijk inspraak moet je afschaffen. En meedenken ook. En dat is een ontzettende opluchting voor jou als leiding, maar het is ook een opluchting voor de medewerkers. Die zullen er trouwens nog steeds over klagen, maar dat deden ze toch omdat het 3B's is. Dus dat is niet erg. Dus hier moet je echt filteren, waar komt nou die klacht vandaan? Moet ik me daar zorgen over maken of niet? En ik denk bij dit dus niet. Het tweede die ik denk interessant vind is procesmatig. Want je communiceert natuurlijk wel naar betrokkenen. Maar dat betekent niet dat je ze mee laat praten over wat er uit zo'n reorganisatie komt. En dat gaat eigenlijk over verwachtingen managen. Is dat het daar denk ik heel belangrijk is om fair te zijn. En dat is denk ik best spannend. Want op het moment dat je dit soort dingen doet, één, iedereen heeft een mening over. En ten tweede, iedereen die vindt het ook niet zomaar iets leuks. Dus voor je het weet, zie je nog wel eens leiding in de verleiding komen om te gaan verleiden. Om te zeggen, ja, maar het wordt echt heel veel mooier. We hebben een stip op de horizon en we gaan het ook samen doen. En de schouders eronder. Ik krijg ook van die logo's en spreuken en zo. En de meeste de docenten of de meeste medewerkers die lang genoeg in de organisatie die zitten, die kijken door die slogans heen. Dus dan krijg je zo'n slogan, ik weet niet of je dat zelf ook wel eens hebt mogen meemaken. 1 plus 1 is 3 bij een fusie. En dat is meestal niet zo. De meeste fusies is 1 plus 1 is 1. Dus dat is dat de grote cultuur de kleine cultuur opeet, zal ik maar zeggen. Of dat je een concurrent wegsnoept. Dus op kleiner is beter. Ik weet niet of je die ook al eens hebt gehad. Kleiner worden is beter. Kleiner worden is meestal niet beter. Dus dan word je wel kleiner en denk je, was er met de beter gebeurd? Geen idee. Eigen kracht is goedkoper. Nee, ook niet waar, hè, in de jeugdzorg. Dus je ziet er van die koppelingen ontstaan. Die zijn ontstaan dat je denkt, er is niks ergers dan dat mensen gedemotiveerd zijn. Dus we moeten ze beter liegen en bedriegen. dan weerstand hebben. En ik denk wat je op dat moment doet, is alleen maar de weerstand uitstellen. En die komt 2 keer zo hard terug. Plus dat jij je geloofwaardigheid kwijt bent. Dus ik denk, een van de spannende dingen is hier, vind ik, voor leiding, voor schoolleiders, is om fair te zijn. Om niet op te smukken. Om te zeggen van, herorganiseren, dat is niet leuk. Word er ook niet beter van. Je hoeft er ook niet over mee te praten. En daarmee eigenlijk tijd te kopen om aan dat tweede stuk te kunnen werken. Die 3 V's en de bottom-up. Ik zie ook, dit motiveert ook echt, zie ik trouwens. Hè? Ja. het leukere stuk is dit. Maar ik vind het eerst dus heel veel lucht geven. Heel veel lucht. Ik ben vroeger bij Twijns de Gudde gewerkt. 17 jaar. En ik kan me herinneren, dat is echt, vond ik het mooiste dieptepunt wat ik ooit heb meegemaakt. Alleen tussen ons gezegd dan even. Hè, was de discussie, we gingen verbouwen. En er waren, de parkeergarage werd een tijdje gesloten. En er waren te weinig parkeerplekken op 2 terreinen. En de discussie was dan, je had het parkeerterrein dichtbij en je had er eentje verderop. Wie mag op het parkeerterrein dichtbij en wie verderop? En de consultants die vonden, wij mogen op dat parkeerterrein dichtbij. Want wij zijn belangrijk. En dus de ondersteuners die zeiden, ja, maar wij zijn hier wel elke dag. En jullie misschien, 12 uur in de week. Dus wij zijn hier elke dag en mogen wij er alsjeblieft? En zeiden de consultants, ja, maar wij hebben hele grote koffers. En zo. Met papieren erin. En dat ging over de mail, ook zo'n perfect communicatiemiddel voor zoiets. Ja. En je zag echt de demotivatie groeien in een gesprek wat 2 maanden duurde. En het maakt niet uit hoe lang je erover praat, daar komt dus niks beters uit. Dus het is, je moet dat gewoon begrenzen. Dat begrenzen geeft dan lucht en dan kom je hier. De lokale veranderingen. Ik zeg dat bottom-up, maar eigenlijk is een betere term lokaal. Want lokaal kan ook nog wel op andere plekken in de organisatie zijn. Kan zelfs ook wel aan de top zijn, maar zeg maar klein. En de gedachte daar is niet expertmatig ver en dun. Maar juist samen met en door betrokkenen. Dik. En steeds beter. Dus aldoende beter worden. Nou, ik vind dit een lastiger om lessen ook zo kort in te doen. Maar ik heb ook hier een inhoudelijke en een procesmatige les. En de inhoudelijk is eigenlijk deze. Trouwens, een andere manier om dat onderscheid te maken tussen de vorige en deze is, heel veel van die vorige sheets zijn voorwaardescheppende zaken. Structuur, budgets, fusies, personeelsgesprekken enzovoorts. En alles hier gaat vaak over meerwaardescheppende zaken. Beter onderwijs, betere samenwerking, onderwijsvernieuwing, kwaliteitscultuur, dat soort toestanden. En daarin voel je al meteen, alle voorwaarden orde zijn, dan heb je wel een geoliede organisatie, maar nog niet per se goed onderwijs. Meerwaardescheppende dingen, daar wil je het dikst over doen. Nou, inhoudelijk wat mij betreft is de belangrijkste hier niet begrenzen, maar moeilijk over doen. Dat is dus precies tegenovergestelde. Samen met anderen, succes heeft vele vaders en vele moeders. In en op het werk, in de praktijk, vervlochten met het werk, aldoende. Wat ik spannend vind bij deze is als je kijkt naar de vraagstukken waar het hier over gaat, kwaliteitscultuur, vakinnovatie enzovoorts, daar wil je niet makkelijk vanaf maken, daar wil je moeilijk over doen. Juist door er moeilijk over te doen krijg je de diepgang in en vergroot je meerwaarde. Dus dit zijn dingen waar je zoveel mogelijk in wil veranderen. Voor de meeste mensen is veranderen niet zo interessant, en dus gaan we weer veranderen, maar hier gaat het gewoon over je werk, over je vak. En dan is het hartstikke interessant. Dan is het waarvoor je gekozen hebt, bij wijze van spreken. Je doet dat aldoende. En daar zit een beetje dat punt van die taaie vraagstukken waar je plezier aan hebt. Je krijgt het alleen aldoende te pakken. Ingewikkelde vraagstukken, of dat nou onderwijs is of relaties thuis. We hebben het al een paar keer over gehad. Of kinderen opvoeden of wat dan ook. Dat krijg je niet. Je krijgt het niet voor elkaar door te zeggen, we denken er gewoon 1 keer over na. En dan rollen we het daarna gewoon 30 jaar uit, zal ik maar zeggen. Weet je? En als we 1 keer, ik vind ook nog steeds het mooiste voorbeeld, als we 1 kind hebben gehad. Je ziet dat, ik heb zelf geen kinderen. Dus daarom heb ik er veel verstand van. Maar de mensen die ik heb wel gezien, de mensen hebben dan 1 kind. En ik vind het echt geweldig dat ze dan denken bij kind 2, nou dat hebben we nu toch wel begrepen. Hè? En blijkt dat kind zich toch weer anders te gedragen. Dus wat je daar ziet is, je krijgt het pas bij 1 kind per keer krijg je het goed te pakken. het op maat te pakken krijgen, aldoende, ook over de jaren heen, is de manier om het te doen. Dat is niet een zwaktebod, dat is een sterktebod. En dat is dus een onderzoekende manier om het te doen. Ja, misschien moet ik het daarbij houden. Er zit een foto bij. Daar is ook een lang verhaal over vertellen, waardoor een kort verhaal. En het kort verhaal is eigenlijk, en dat zit al in het verhaal wat ik net even deed over relaties. Is dat dit soort veranderen heeft heel veel complexiteit in zich. Maar het kan er heel gewoontjes uitzien. En het verhaal, en ik kan het heel erg aanraden, is een boekje van de NSB, de School Openbaar Bestuur. Dat is allemaal gratis, kan je dat gewoon halen. Dat heet Gewoon in Amsterdam-West. En het is een boekje gaat over het Columbusplein. Dat is Columbusplein. In West, waar de jongeren zich altijd misdroegen. En dat was ook persistent, dat bleef maar zo. En het werd onveilig en niet leuk. En op een gegeven moment is dat verschoven en niemand wist waardoor. Hebben ze allemaal interviews gedaan en gevraagd mensen wat is nou gebeurd. En de korte versie is dat het woord wat ze het meest hoorden in de interviews over wat er nou gebeurd was, was het woord gewoon. En dat is heel gek als er iets bijzonders is gebeurd. Want dat zou je niet verwachten. En die woorden gewoon waren altijd gekoppeld aan werkwoorden. Zoals mensen misdroegen zich op dat pleintje bijvoorbeeld. En dan konden mensen zich niet verstaan in het pand waar ze zaten. En dan gingen ze naar buiten en gingen ze gewoon eens met die jongens praten. Gewoon eens met die jongens praten. Of ze moesten iets gaan organiseren, maar ze wisten niet hoe. En dan zeiden ze, nou, we beginnen gewoon. Wat je ziet bij die zinnetjes, als je het uitpakt, vakmatig, gewoon met mensen praten is dialogisch werken. Gewoon eraan beginnen en dan aldoende te pakken krijgen is iteratief veranderen. Nou, qua jargon is dit dus ingewikkelde toestanden. Het is veel makkelijker om een richtingsverkeer te hebben dan dialogisch. Het is veel makkelijker om het te weten en uit te rollen dan iteratief. Dus wat je hier ziet, dit zijn hele gewone dingen die je thuis en dagelijks ook doet. Dat is complex repertoire. En dus groen veranderen gaat over het ambacht van morsigheid. Morsig niet als zwaktebod, maar dit is het echte manier waarop je onderzoekend werkt. Procesmatig zit er nog iets spannends. Je ziet een heel dik diagram rechtsonder. Dat diagram verwoordt eigenlijk één kernles in de veranderkunde die denk ik nog steeds heel spannend is en veel hoofdbrekens oplevert. Ik weet niet of je me helemaal kan volgen. Ik wijs gewoon zo. Hè? Dan is dat... Ja, is goed. Voorlezen is op de linkeras staat eigenlijk omvang. Je kan groot veranderen of klein. En op die as onder staat eigenlijk diepgang. In het vakjargon heet het eerste, tweede, derde orde. Maar eigenlijk gaat het over kan het met meer van hetzelfde. Of moet het heel erg leren zelfvernieuwend zijn. Dat is het andere extreem. En omvang en diepgang. Hoe meer je ernaar kijkt in de praktijk en in de theorie. Staat haaks op elkaar. En wat dat betekent is dat omvangrijk diepgaand veranderen zijn doodgeboren trajecten. Die kunnen niet, die hebben nooit gekund, die hoeven ook niet te kunnen, moet je ook nooit willen. En dat is best spannend, want je wil echt vernieuwen en je wil het liefst eigenlijk ook met de hele school en dat kan niet. En dat is dus een hele spannende les. In top-down kan dat wel, maar dat is niet vernieuwend. Hier kan dat niet. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld zegt, we gaan als organisatie onze cultuur omgooien, dan of lieg je of ben je dom. Dat zijn eigenlijk de enige twee opties. Dus dat is gewoon handig om te weten. Wat wel kan, is rechtsonder. Rechtsonder is dus klein omvang, wel diepgaand. Dit zit weer in dat punt van dat morsig onderzoekend bezig zijn. Eén kind per keer. Eén klas per keer. Eén team per keer. Omdat je het op maat doet, omdat al die teams niet over één kant te scheren zijn. Want op dat moment wordt het een platte verandering. Want er zitten net andere dingen. De ene is de chemie, de andere de samenwerking, de andere is vaardigheden. Dat op maat doen krijg je het pas goed. Ja. Wat de essentie is hier qua proces dus, is dat je denkt in termen van vloot in plaats van boot. Niet één grote verandering als boot waar je met z'n samen in zit, maar een vloot van heel veel kleine veranderingen die je doet. Op allerlei plekken in de organisatie. En je krijgt omvang eigenlijk door die vloot. Niet door er één ding van te maken, maar door er veel te parallel te maken. En de spannende uitdagingen, en ik zal het nu niet verder doen, maar misschien bij de vragen, is dan, oh, maar hoe krijgen we dan genoeg tempo? En hoe krijgen we genoeg omvang? Nou, daar zit de paniek. Je ziet wel dat je met de voorlopers kan beginnen, en dat is trouwens ook verstandig. Maar je denkt dan volgens ja, maar voor je het weet blijft het daar. Hoe besmetten we nou anderen? Hoe groeit het snel genoeg? Nou, daar zitten heel interessante puzzels. Wie weet nog voor discussie. Maar het is wel de enige weg, denk ik. Nou, dit is... Ja, dat gaat goed. Tot hoe laat hadden we ook weer?
5:45.
Dan heb ik alle vragen. Dan stop ik nu met het laatste sheetje en dan gaan we gewoon vragen. De laatste sheet is aardig, die doe ik denk ik heel kort. Ik zet ze meteen... Nee, ik doe het even toch alsof het opgebouwd is. Het is nog wel spannend wie er dan verandert. En eerlijk gezegd, mea culpa, ik heb daar veel fout in gemaakt. Ik jubileer vandaag, 30 jaar, dankjewel. En als ik kijk naar de wortels van de veranderkunde, dan focusten wij altijd op boven. Op management en bestuurders die de veranderingen deden. Op het moment dat dit verhaal waar zou zijn, dan zie je in al dat bottom-up stuk en dat lokale stuk, dat de meeste veranderingers, misschien wel op de belangrijkste stukken ook, die kan je niet centraal inregelen. En dat veronderstelt dus dat eigenlijk veranderaars op heel veel plekken zitten. Ik denk zelf dat die verschuiving hard nodig is en dat ze, zeg maar, in mijn vak we daar ook huiswerk te doen hebben om dat te redresseren. Om niet continu met die bovenwereld mee bezig te zijn. En ook dat dat charmant is. Het past heel erg bij alle trends die we hebben. Of het nou zelfsturing is op eigen kracht, of professional aanzet, of vakmanschap, of weet je, zelfsturende teams. Maar dat vraagt dus ook, als we dat menen, dat je dat niet centraal gaat zitten organiseren. Want dan spreek je jezelf tegen. Dat moet lokaal dan ook, moeten die veranderaars zitten. En het spannende vind ik, als we dat geloven, en je zegt tegelijkertijd, in die vorige sheet, dit is niet simpel, het is wel gewoon, maar het is niet simpel. Dan heb je dus iets spannends dat je veel mensen wilt laten doen, maar dat je de lat nog steeds hoog legt. Omdat goed onderwijs of goede onderwijsvernieuwing of echte zelfsturing geen simpel ding is. En hier komt dan voor mijn gevoel de overstap naar je rol als leiding. Dat je als rol als leiding, deze... nog steeds veranderingen mag doen. Dat is die eerste bullet. Het zelf doen van die verandering. 20%. Maar dat ik denk, de grootste uitdaging, misschien wel 80% van je werk, is andere veranderaars in positie brengen en dan niet alleen ruimte geven. Dus niet denken dat loslaten of ruimte geven doen. Maar dat je heel eisend bent in de professionaliteit daarvan. Van die veranderingen. Door schrik aan te jagen soms zelfs, door de lat hoog te leggen, door te zeggen kom maar met je redenaties zodat ik het goedkeur. Dus echt het professionaliseren van die lokale veranderaars, omdat anders durf je het niet los te laten of doe je het, dan kom je er later weer op terug. Dus ik denk, ik vind zelf dit de grootste uitdaging op dit moment. Hoe kan je als leiding veranderaars kweken in plaats van zelf de veranderaar te zijn? Nou, dit zijn eigenlijk de belangrijkste. Dit zijn de vragen die je mee kan nemen in de workshop als je er zin in hebt. Dat zijn eigenlijk gewoon de 5 die we behandeld hebben.
Dankjewel, tot zover.
Yes, tot zover.
Overschakelen naar vragen is ook altijd zo'n moment. Want je hebt natuurlijk iedereen heeft aandachtig zitten luisteren en dan over naar wat is nou een intelligente vraag. Maar deze onderwijsprofessionals zijn daartoe in staat, denk ik. Of er zijn zaken die jullie in het uitwisselen van die tips over top-down of bottom-up veranderen hebben uitgewisseld die totaal anders waren en wrijving hadden met het verhaal van Hans. Mag ik een hand zien als je iets wil vragen of reageren op dit verhaal? En ik zei net dat het een intelligente vraag moest zijn, maar dat is niet zo hoor. Helemaal niet zo. Gewoon, maakt niet uit. Ik ga even een stukje wandelen, kijken of er... Ja, kom even staan als je wil. Kan iedereen je zien. Hi, hoe heet je?
Brigitte.
Hoi.
Hi.
Vertel.
Ik vroeg me af waar jij visieontwikkeling plaatst.
Oh, hij lacht. Waarom lach je?
Nou, ik kan je een ondertitel geven, want er zit een gedachte achter die vraag. Kan je meegeven? Want ik denk dat je het waarschijnlijk zit in.
Nou ja, dat je hem natuurlijk op 2 manieren kan aanvliegen.
Ja,
en één is vanuit beleid.
Ja, precies.
En de andere kant vanuit... maar ergens moet ze ook samenkomen.
En die andere vanuit?
Vanuit de professional, die ook vanuit een eigen visie... Ja. En ook verandering vormgeeft, maar ergens komt het ook bij elkaar, denk ik.
Ja, maar dat vind ik wel spannend. Dat als je dat zegt, hè, de ene kan vanuit beleid komen en de andere kan vanuit de professionaliteit bijvoorbeeld van docenten of misschien nog andere komen. Dan zie je dus ook een onderwerpscheiding, toch?
Dan zie ik een
onderwerp. Scheiding in soorten onderwerpen, toch?
Nou ja, nee, ik hoop niet.
Dat wil je juist
nou, zou je niet zeggen dat bijvoorbeeld op het moment dat het uit de professionaliteit komt en een docent zegt, ik heb trouwens nog een hele interessante opvatting over de huisvesting.
Ja.
Of over de catering. Snap je? Dat je daar zegt, nou die mag je thuis vertellen.
Ja, en zeg je dan ook tegen je leidinggevende en die visie op onderwijs, daar moet je ook niet mee bezighouden.
Ja.
Nou, in zekere zin wel, ja. Dus het oogsten van de intelligentie van de mensen die dagelijks zo dicht op die praktijk zitten, dat je de worstelingen en de uitdagingen en de mogelijkheden ziet, vind ik een stuk spannender dan vanuit ver weg is dan proberen iets te bedenken. Dat zal nooit scherp zijn, denk ik. Ik weet niet of jij...
Is dat genoeg?
Voor nu is genoeg, ja. Ja.
Ze grijpt je zo meteen nog eventjes om dit eens goed uit te vlassen. Dank voor de vraag. Zijn er nog meer vragen of reacties op het verhaal? Hey, nou, dat is... kom maar. Daar ook. Ik kom zo bij je eerst hier. Kom staan.
Sorry.
Ja. Ja, als we het over onderwijsontwikkeling hebben, zeg ik, dat komt bottom-up vanuit docenten. Dan hoor je heel vaak ook docenten die tegen hun leidinggevende dan zeggen, ja, maar vertel maar gewoon wat jij wil, want dan zijn we het daarmee eens en doen we dat.
Ja.
De behoefte vanuit docenten of experts is vaak om hetgene te krijgen wat je ze eigenlijk niet wil geven.
Ja, mooi.
Goed gezegd, hè?
En hoe ga je daarmee?
Ja. Nou ja, waar komt het door, denk je?
Onzekerheid, dat denk ik eigenlijk.
Oké. Okay.
Ja.
Ja, dus wat ik een hele interessante vraag hier is eigenlijk om dan te puzzelen waar het op zit. Dus bijvoorbeeld als het om onzekerheid zit, stel laten we die even pakken, dan kan daar bijvoorbeeld in zitten dat die betrokkenen eigenlijk gewoon een overtuiging over anderen even hebben die niet past. Bijvoorbeeld dat ze dan wel met perfecte antwoorden moeten komen. Mm-hmm. En dat ze ook dupliceerbaar of uitrolbaar of schaalbaar moeten zijn. En dan zie je dus eigenlijk in het top-down spectrum dingen te doen die daar niet thuis horen. Op het moment dat dat morsig mag, dat dat uitgeëxperimenteerd kan worden, dat daar verschillen mogen zijn, dat het niet allemaal gelikt hoeft te zijn enzovoort, is daar mogelijk meer ruimte.
Dan neemt die onzekerheid ook af.
Dan is onzekerheid dus niet meer, dan is onzekerheid een kenmerk van het vraagstuk, niet van jou. Dus op het moment dat het klooien met een vraagstuk bij het vraagstuk hoort in plaats van een onkunde van jou, dan is het veel beter te verdragen.
Ja, hier wordt gezegd, ja, goeie.
Dat is
mooi te horen. Ja. Ga ik naar de andere kant, waar was u ook alweer? De vraagsteller daar. Oh, jij hier ook en daar ook. Kom maar aan hoor.
Er is trouwens nog een andere optie eventueel. Is dat iemand zijn vak te smal definieert. Die is ook spannend. Dus dat sommige docenten zeggen, ik wil wel lessen draaien, maar onderwijsontwikkeling, daar was ik niet van.
Mm-mm.
Dan hebben ze hun vak zo smal gedefinieerd dat ze niet warm kunnen worden, omdat het niet binnen de 3V's zit.
En wat doe je dan?
Nou, dan is het een hele spannende.
Mm-hmm.
En dat kan je niet van bovenaf. Sorry. Dat gesprek wat je wel ook met de professionals hebben, is je moet een stevige robbertje gaan vechten over wat is nou de essentie van het vak. Het vak opbreken. En als mensen echt denken als docenten dat onderwijsontwikkeling door anderen mag worden bedacht en dat slikken we dan wel, dan denk ik, dan heb je niet begrepen wat je vak is.
Ja.
En daar mag je wel over ruzien.
Je doet iets aan die vakontwikkeling. Kom maar staan weer.
Ja, de metafoor van de boot en de float die bleef even bij me hangen.
Ja.
Want als je dat goed bekijkt, zou een top-down verandering eigenlijk net zo lang duren als een bottom-up verandering. Want als ik iedereen op een grote boot zet, dan ben ik veel minder wendbaar en duurt een beweging net zo lang als dat ik een float die veel wendbaarder is,
klopt,
ook in beweging breng.
Klopt.
Oké, nou dankjewel voor het korte antwoord.
Ja. Had je er een reactie op gewild?
Dus de ondertitel die spannend is, is wat is de gewenste wendbaarheid van deze opgave? En stel dat je bijvoorbeeld dat voorbeeld van die structuur hebt, dan denk ik als je vindt dat je bijvoorbeeld ook kan samenwerken dwars over muurtjes heen, dan is de wendbaarheid van de structuur niet zo ontzettend belangrijk. Want als je een nieuwe structuur weer in de plaats vindt, heb je andere muurtjes. Dan kan je zeggen, dat doen we gewoon als een boot, die nieuwe structuur.
Mm-hmm.
En dat laten we daarna, vriezen we het gewoon voor 4-5 jaar vast. Omdat we wendbaarheid belangrijker vinden op andere onderwerpen. Dus je zou kunnen zeggen, wendbaar onderwerp pak je de vloot. Niet wendbaar onderwerpen, dat is je keus, kunnen als boot.
Ja.
Ja.
Goed, helder, wordt hier gezegd. Ja. Laatste vraag. Er was iemand nog beneden? Ja, natuurlijk. Oh, dat was Jana Doorn. Ik dacht je een vraag had. Was, ja, ik weet het dat het tijd is, maar er was iemand die wees en zei, ik heb nog een vraag. Die is niet op. Ja, de laatste mag daar. Oh, aan die kant. We doen die even ter afronding. Zo, ja. Kom. Ja, leuk, hè? Dat is heel fijn voor mij, of niet te sporten. Vertel.
Ik heb geluisterd naar een verhaal van innoveren en veranderen. Ik heb je horen praten over schoolleiders en docenten. Wat is de rol in naar jouw idee voor leerlingen? Hier.
Ja, die hebben we nog niet gehoord. Ja.
Terecht.
Hij noteert het even, dat is heel handig. Heeft ook wat aan jullie.
Nee, ik denk dat echt. En trouwens, je hebt ook dan nog ouders bij spreken, kan je ook nog hebben. Ja. En bijvoorbeeld in HBO's, waar ik wel dingen doe, dus heb je werkveld ook nog. Dus ik denk terecht dat als je zegt, je pakt de kern van het werk, dat je eigenlijk van daaruit terug moet redeneren, wie doet nou het werk eigenlijk? En bij leren is het best gek dat je het alleen maar voor mensen organiseert in plaats van dus eens. En dat geeft meteen dan iets spannends. Ik denk dat het in veel organisaties geldt, in dienstverlening ook, zorg trouwens ook. Mm-hmm. Dat voor de belangrijkste veranderingen veel van de actoren niet op je loonstrookje, geen loonstrookje hebben.
Mm-hmm.
En dat, nou, dat is
wat ermee te doen met die leerlingen in dit verhaal?
Nou, ik denk, dit is wel een vraag van de volwassenheid van de school, voor een deel. Hè. Dus als leerlingen aan toe zijn bijvoorbeeld om mee te denken over onderwijsvernieuwing, en dan niet in de inspraak en medezeggenschapsstand, want dat is een mm-hmm. beetje geel-blauw werk,
ja.
Maar echt in het mee experimenteren en uittesten, ja, dan leren ze niet zoveel. Dat bedoel jij, denk ik, toch?
Ja.
Ja. Dus als dat kan binnen school, is dat voor gevorderden, denk ik. En menselijk.
Ja, voor gevorderde
scholen. Ik heb het niet voldoende geleerd, maar ik ben het wel mee eens.
Ja.
Kan het ook als accelerator dienen? De school is er nog niet aan toe, maar we gaan het toch doen. We gaan wat meer klooien dan gemiddeld.
Ja.
Nou ja, ik denk, dit is denk ik jullie vakgebied. Je hebt ik vind altijd een mooie klassieker is Vygotsky met die zone van de bijontwikkeling. Hè, dat je moet op de grens zitten van wat mensen net aan kunnen. Nou, die is dus spannend. Dit is een gewetensvraag. Is dit net op de grens van wat ze aan kunnen? Rekt het ze op zodat er meer geleerd wordt? Of gaat het richting burn-out en dan gaat hij net fout?
Ja, dat wil je dan niet. Ja, hè? Spannend gebied. Ja. Hartelijk dank voor de toelichting. En hartelijk dank voor de mooie vragen. Hans, nu is de tijd wel echt om. En we willen je heel hartelijk bedanken voor je inzichten en je kleuren en je morsige klooigheid. Hans van Maak. Dank. Ja, fijn.